Goedemorgen, gemeente, gasten, belangstellenden. Van harte welkom in deze eredienst voor onze eigen dominee, dominee Tramper, hoopt voor te gaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag, 15 december, de derde adventszondag, hoopt zowel in de morgendienst als ook in de avond onze eigen dominee, dominee Tramper, voor te gaan. Uw voorbede wordt gevraagd voor de kerkraadsvergadering die gepland staat voor aanstaande woensdagavond. DV aanstaande donderdag 12 december is er om 14:30 in de oude school weer een contactmiddag voor de ouderen van de gemeente. Bij de uitgang van de kerk liggen enkele oudejaarskaarten van de familie Bogert uit Jeruzalem. Wie nog geen kaart heeft ontvangen, mag er één meenemen. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie ten behoeve van de TFC Marieke. Hoewel de uitzending van Marieke ten einde loopt, zijn er in deze afrondende fase nog wel kosten. De tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We denken in de voorbeden aan de zieken van de gemeente en dan wel in het bijzonder aan Myrthe Olieman uit Nieuwebrug, die al geruime tijd kampt met pijn en vermoeidheid en die komende week nieuw onderzoek zal ondergaan in het ziekenhuis in Zwolle. En de heer Adriaan Zwanenburg uit Waarder, wiens krachten afnemen en wiens gezondheid erg kwetsbaar is. De kerkraad wenst iedereen hier in de kerk, maar ook allen die met ons verbonden zijn, gezegende dienst toe.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, laten we samen gaan zingen uit Psalm 76 en daarvan vers 1 en 2. God is bekend bij Juda's stam, waar hij zijn hoge zetel nam. En wat er verder volgt, 1 en 2 van Psalm 76. Gemeente, stel ons ook vanmorgen voor de spiegel van de heilige wet van de Heere. En laten we in antwoord daarop zingen uit Psalm 25, het vijfde vers. Wil mij uw naam ter eer, al mijn euveldaan, mijn misdaden vergeven. 5 van 25 na het amen op de heilige en goede geboden van de Heere, onze God. Hij spreekt als volgt. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult zich geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag en daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze 10 geboden samengevat. Hij spreekt vanmorgen als volgt. U zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de leer van de profeten. Amen. Gemeente, laten wij samen de Heere bidden om de opening van de schriften en om de verlichting van onze harten door de Heilige Geest. Heere, U bent hoog verheven. De ene ware God, majestueus en zo groot en zo heilig. U kijkt niet omhoog, want er is niemand boven U. U hoeft ook niet opzij te kijken, want niemand is aan U gelijk. Daar is niemand. U kijkt naar beneden, Heere. En U ziet heel deze wereld. U ziet ook ons. En U zegt in Uw woord dat U in het bijzonder neerziet op hen die U erkennen en die voor U buigen. Mogen dat vanmorgen, nu we hier bijeengekomen zijn door Uw goede hand, dat ook doen in deze ogenblikken. Vervul ons met eerbied. Want U, Heere, bent God. U alleen, volmaakt wijs, volmaakt heerlijk, rechtvaardig, machtig, vol van liefde, enkel barmhartigheid. Komt U vanmorgen in ons midden met Uw geest. Verlicht ons verstand, Heere, door Uw woord. Open daartoe Uw woord. Laat de schriften mogen worden verklaard, helder, eenvoudig. En wilt U het gebruiken om ons inzicht te geven in wie U bent en in wie wij zijn tegenover U. Want U te kennen, Heere, en te zien wie U bent door Uw woord en door Uw geest. Ja, dat maakt toch ook onmiddellijk dat we onszelf leren kennen. Als mens, zo klein en zo nietig, dat maakt dat we van onze hoogte afkomen. En belijden dat we minder dan stof en as zijn. Maar dat niet alleen, ook dat we zondig zijn, geneigd tot het kwade. Gebruik vanmorgen Uw woord, zegen het. En dat we ook mogen komen tot overgave aan U, Heere Jezus. De Heiland die gekomen is. De zaligmaker. Niet van vrome mensen die deugdzaam zijn. Maar van verloren zondaren. Die een hart hebben dat niet naar U is toegekeerd, maar van U afgekeerd. Wat een wonder, Heere, dat U zulke mensen doet, zoekt. Bidden van U mogen we ons vanmorgen als Maria aan Uw voeten neerzetten. En giet U ons hart vol met Uw onderwijs. Mogen we als de bloedvloeiende vrouw U aanraken. En dat er kracht van U uitgaat. Ja, als Lazarus in het graf Uw stem horen. Maak ons levend. Als de blinde aan de weg, spreekt U zelf tot ons en maak ons ziende. Schijn, o Heer Jezus, met Uw licht in onze duisternis. Schenk ons Uw genade voor onze zonde. Uw rijkdom in onze armoede. Zegen ons zo hier, zoals we hier zijn. Met al wat op ons levenspad komt. De vreugdevolle dingen. De rijke zegeningen waarvoor we Uw naam mogen erkennen. Dat U zo goed voor ons zorgt. Eten en drinken geeft, het licht in de ogen, maar bovenal ook Uw woord. Maar mogen we ook tot U komen, Heer, met al wat ons bezwaart. De lasten van het leven. De zorgen die ons hart kunnen bezetten. Waar we geen weg mee weten. De worstelingen misschien ook wel met de weg die U gaat. O, geef dat we een blik mogen slaan op U, Heere Jezus, want dat maakt alles anders. dan blijven de omstandigheden misschien wel hetzelfde. Ja, dan gaat het misschien nog wel verder met ons achteruit. Dat het nog moeilijker en moeilijker wordt. En toch één blik op u. Het geeft licht en troost en uitzicht en hoop. En we bidden u erom. Heere, geef zo een zegen aan een ieder met een taak. De organist, de koster, de man van beeld en geluid. Zij die bij onze kinderen oppassen, wees ook in hun midden. En geef ook ons uw zegen als we geroepen worden om uw woord uit te dragen. En help ons ook bij het luisteren. En zo dragen we elkaar aan u, de levende God, op. Hoor ons, Heere, uit enkel genade, in Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, wij gaan de schriften openen en wel in het Oude en het Nieuwe Testament. We lezen eerst uit het eerste boek van het Nieuwe Testament, Matteüs 1, en daarvan de eerste 6 verzen. En daarna laten we dan opslaan bij het eerste boek van het Oude Testament, hoofdstuk 38. Genesis 38. Maar eerst Matteüs 1, vers 1 tot 6. En daarna Genesis 38, dat gaat over Tamar. Afgelopen week is u verkondigd over Rut, moeder van de Heer Jezus. Vanmorgen gaat het over Tamar, ook een moeder van de Heer Jezus. Matteüs 1, vanaf vers 1 tot en met 6. Het woord van God komt als volgt tot ons. Het boek van het geslacht van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham gewon Isaac en Isaac gewon Jacob en Jacob gewon Juda en zijn broeders. En Juda gewon Fares, Peres en Zara bij Tamar en Fares gewon Esrom en Esrom gewon Aram en Aram gewon Aminadab. En Aminadab gewon Nahasson. En Nahasson gewon Salmon. En Salmon gewon Boas bij Rahab. En Boas gewon Obed bij Rut. En Obed gewon Isaï. En Isaï gewon David de koning. En David de koning gewon Salomo bij degene die Urias vrouw was geweest. Tot zover. En dan slaan we nu op bij Genesis 38. En ik stel voor dat we dit hoofdstuk in zijn geheel samen lezen. Genesis 38. En het geschiedde tezelfde tijd dat Juda van zijn broeders aftoog en hij keerde in tot een man van Adullam, wiens naam was Hira. En Juda zag al daar de dochter van een Kanaanitisch man, wiens naam was Sua. En hij nam haar en ging tot haar in. En zij werd bevrucht en baarde een zoon. En hij noemde zijn naam Er. Daarna werd zij weer bevrucht en baarde een zoon en zij noemde zijn naam Onan. En zij voer nog voort en baarde een zoon en noemde zijn naam Sela. Maar hij was te Gezib toen zij hem baarde. Juda nu nam een vrouw voor Er, zijn eerstgeborene, en haar naam was Tamar. Maar Er, de eerstgeborene van Juda, was kwaad in des Heere ogen. Daarom doodde hem de Heere. Toen zei Juda tot Onan, ga in tot uw broeders huisvrouw en trouw haar in uw broeders naam en verwek uw broeder zaad. Maar Onan weten dat dit zaad voor hem niet zou zijn, zo geschiedde het, als hij tot zijn broeders huisvrouw inging, dat hij het verdierf tegen de aarde om zijn broeder geen zaad te geven. En het was kwaad in het oog van de Heere, wat hij deed. En daarom doodde hij hem ook. Toen zei Juda tot Tamar, zijn schoondochter, blijf weduwe in uw vaders huis, totdat mijn zoon Sela groot wordt. Want hij zei dat niet misschien deze ook sterven zoals zijn broeders. Zo ging Tamar heen en bleef in haar vaders huis. Als nu vele dagen verlopen waren, stierf de dochter van Suwa, de huisvrouw van Juda. En daarna troostte zich Juda en ging op tot zijn schaapscheerders naar Timna, hij en Hira zijn vriend, de Adullamiet. En men gaf Tamar te kennen, zeggende, zie, uw schoonvader gaat op naar Timna om zijn schapen te scheren. Toen legde ze de kleren van haar weduwschap van zich af en zij bedekte zich met een sluier en bewond zich en zette zich aan de ingang van twee fonteinen die op de weg naar Timna is. Want zij zag dat Sela groot geworden was en zij hem niet ter vrouw was gegeven. Als Juda haar zag, zo hield hij haar voor een hoer, omdat zij haar aangezicht bedekt had. En hij week tot haar naar de weg en zei, kom toch, laat mij tot u ingaan. Want hij wist niet dat zij zijn schoondochter was. En zij zei, wat zult u mij geven dat u tot mij ingaat? En hij zei, ik zal u een geitenbok van de kudde zenden. En zij zei, zo u pand zult geven totdat u hem zendt. Toen zei ze, wat pand is het dat ik u geven zal? En zij zei, uw zegelring en uw snoer en uw staf die in uw hand is. Hetwelk hij haar gaf en ging tot haar in. En zij ontving bij hem. En zij maakte zich op en ging heen en legde haar sluier van zich af. En zij trok aan de klederen van haar weduwschap. En Juda zond de geitenbok door de hand van zijn vriend, de Adullamiet, om het pand uit de hand van de vrouw te nemen. Maar hij vond haar niet. En hij vraagde de lieden van haar plaats, zeggende, waar is de hoer die bij deze twee fonteinen aan de weg was? En zij zeiden, hier is geen hoer geweest. En hij keerde terug tot Juda en zei, ik heb haar niet gevonden. En ook zeiden de lieden van die plaats, hier is geen hoer geweest. Toen zei Juda, zij nemen het voor zich, opdat wij misschien niet tot verachting worden. Zie, ik heb deze bok gezonden, maar u hebt haar niet gevonden. En het geschiedde, omtrent na 3 maanden, dat men Juda te kennen gaf, zeggende, Tamar, uw schoondochter heeft gehoereerd. En ook zie, zij is zwanger van hoererij. Toen zei Juda, breng ze hiervoor, dat zij verbrand worden. Als zij voortgebracht werd, schikte zij tot haar schoonvader om te zeggen, bij de man van wie deze dingen zijn, ben ik zwanger. En zij zei, beken toch van wie deze zegelring en deze snoeren en deze staf zijn. En Juda kende ze en zei, zij is rechtvaardiger dan ik. Daarom omdat ik haar aan mijn zoon Sela niet heb gegeven. En hij bekende haar voortaan niet meer. En het geschiedde ten tijde als zij baren zou, zie, zo waren tweelingen in haar buik. En het geschiedde als zij baarde, dat één de hand uitgaf. En de vroedvrouw nam die. En ze bond een schalaken draad om zijn hand, zeggende, deze komt het eerst uit. Maar het geschiedde, als hij zijn hand weer intoog, zie, zo kwam zijn broeder uit. En zij zei, hoe bent u doorgebroken? Op u is de breuk. En men noemde zijn naam Peres. En daarna kwam zijn broeder uit, om wiens hand de schalaken draad was. En men noemde zijn naam Zera. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, wat een hoogst opmerkelijke geschiedenis die we samen zojuist lazen. Vindt u dat niet? Hoe Juda toch omgaat met Tamar en ook hoe Tamar omgaat met Juda. Wat betekent dat toch? Wat wil dat ons vanmorgen zeggen? Ja, opmerkelijk is ook dat de evangelist Matthäus de naam van Tamar opneemt in het geslachtsregister van de Heer Jezus. Want dat is wat hij doet. En dat gaat eigenlijk in tegen het gebruik van zijn tijd om namen van vrouwen op te nemen in een stamboom. Matthäus doet het. Vier namen. Rahab, Rut, Bathseba, impliciet, maar ook die van Tamar. Uit hen, zo wil hij eigenlijk zeggen, is de Heer Jezus voortgekomen, de Messias. Deze vrouwen zijn, zo zou je kunnen zeggen, in zekere zin zijn moeders. Nu vandaag, op deze tweede Adventszondag, wil ik graag samen met u nadenken over Tamar. Afgelopen zondag ging het over Rut. En volgende week zondag, dan hopen we, als de Heer dat geeft, te letten op Rahab. En vanmorgen Tamar, de moeder van Jezus. En dat is ons thema. Tamar, moeder van Jezus. We hebben drie gedachten. In de eerste plaats letten we op het onrecht dat haar wordt aangedaan. Want dat is wat we zien, vers 1 tot en met 14. In de tweede plaats de ontucht die zij pleegt, vers 15 tot en met 26. En in de derde plaats de kinderen die zij krijgt. En dan letten we in het bijzonder ook op dat oudste jongetje, wat uit haar voorkomt. Vers 27 tot en met 30. Tamar, moeder van Jezus, in de eerste plaats haar onrecht, in de tweede plaats haar ontucht en in de derde plaats haar oudste kind. Laten we samen eerst gaan zingen. Psalm 146, 2, 3 en 5. Vest op prinsen geen betrouwen, waar men nimmer heil bij vindt. Tweede en ook het derde vers en ook het vijfde van Psalm 146. gemeente, niet best wat de zonen van Jacob hebben gedaan met hun broer Jozef. Ruben, Simeon, Naftali, Dan en de anderen hebben hem, toen hij bij hen op bezoek kwam, gevangen genomen en hem in een put gestopt. Toen kwam er een karavaan. En de mannen besloten Jozef te verkopen. Op voorstel van Juda. En zo daalde Jozef af naar het zuiden, naar Egypte. En ja, wat zou er toch van hem terechtkomen? Ja, en dan Juda. Wat zal er met hem gebeuren? Ook hij zakt af. Vooral in geestelijke zin. Want Juda maakt slachtoffers. Jozef is zijn eerste. En zijn volgende zal een vrouw zijn. Een jonge vrouw. En net als Jozef zal zij door Juda te kampen krijgen met groot onrecht. Maar ook net als Jozef zal zij voor Juda van grote betekenis worden. Wat gebeurt er met Juda? De tekst wijst ons erop. En het geschiedde, staat er. En dat is een belangrijk woord. De Bijbelschrijver wil daarmee zeggen, let op. Let op, want wat nu volgt is geschiedenis. Niet zomaar geschiedenis, maar heilsgeschiedenis. God leidt de geschiedenis. En hij stuurt aan op het heil. Op het heil dat komt. Op het heil dat hij Abraham, Isaac en Jacob heeft beloofd. Namelijk, je zult zaad krijgen. Een kind. Het kind. En dat kind zal tot zegen zijn voor je eigen nageslacht. Maar het zal ook tot zegen zijn voor vele volkeren op deze wereld. En het geschiedde. In die tijd. Dat wil zeggen, in de tijd waarin Jozef was verkocht. En in die tijd verlaat Juda zijn broers en strijkt hij neer in Adullam, een plaatsje niet ver van Bethlehem vandaan. En daar ontmoet Juda een vrouw, dochter van Sua, een Kanaanitische. En hij trouwt met haar en samen krijgen ze 3 zonen, Er, Onan en Sela. En als Er dan volwassen is geworden, dan kiest Juda naar de gewoonte van die tijd voor Er een vrouw met wie hij trouwt. Een jonge vrouw. Tamar heet ze. Dat betekent palmboom. En ook zij is van Kanaanitische afkomst. Maar ja, voor Juda is dat geen bezwaar. Dat was het wel voor Abraham. Want Abraham koos met heel veel zorg een vrouw voor zijn zoon Isaac. Dat mocht geen heidin zijn. Want Abraham wist, zijn nageslacht is het volk van de Heere op wonderlijke wijze voortgekomen. En uit dat volk van de Heere zal de zoon, de Messias, worden geboren. En daarom geen vermenging met de heidenen. Maar Juda zit daar niet mee. Ach nee. Maakt mij het uit, als Er maar een mooie vrouw heeft. Nou, Er trouwt met Tamar. Maar het wordt geen lang en gelukkig huwelijk. Want al snel overlijdt Er. Er valt in de zonde, we weten niet precies welke. Maar God straft meteen met de dood. Zware slag voor Tamar, jawel. Want zij wordt van de een op de andere dag weduwe. En ze blijft kinderloos achter. En dat is een moeilijk lot. Voor vrouwen vandaag, zeker. En ook voor vrouwen in die tijd, in het bijzonder, in Israël. Want dat betekent dat de Heere jou niet zal gebruiken om die heerlijke belofte aan Abraham te vervullen. De belofte van het zaad. Het kind van de belofte zal niet de vrucht van jouw schoot zijn. En daarom is ook het leviraatshuwelijk ingesteld. Het zwagerhuwelijk. En dat wil zeggen, als je man overlijdt, dat is later gebeurd, als je man overlijdt en je wordt weduwe, dan is het de bedoeling dat de broer van je man je trouwt. En hij moet dan bij jou een kind verwekken. En dat kind dat komt dan niet op jouw eigen naam, maar dat komt dan op naam van jouw broer, de oudste overleden broer. En dan krijgt hij alsnog een kind waarmee de familielijn wordt voortgezet. Tot eer in zekere zin ook, van die oudste broer. En jij als vrouw wordt dan alsnog moeder. Het zwagerhuwelijk. Later heeft Mozes daar een wet van gemaakt. Deuteronomium 25. Nu, al is die wet er in de tijd van Juda nog niet. Juda handelt wel volgens deze regels. Want dan duurt het niet lang of hij roept Onan bij zich. En hij zegt, Onan, ja, jij moet Tama trouwen. Nou ja, zegt Onan, goed vader, als u dat zo wil. En hij stemt ermee in. Maar niet van harte. Want hij weigert bij Tamar een kind te verwekken. Ja, denkt hij, dat is nou allemaal wel mooi. Maar als dat kind geboren wordt, dan staat het niet op mijn naam, maar op de naam van R. Ik heb er wel de zorg voor. Ik heb wel het nadeel, maar niet het voordeel. En Onan voorkomt daarom dat Tamar zwanger wordt. Heel berekenend. Zelfzuchtig. En dat is wat God ziet. En daarom doet hij met hem wat hij ook met Er deed. Hij straft hem met de dood. Heel aangrijpend. En zo blijft Tamar voor de tweede keer als weduwe achter. Een groot verdriet, zeker, voor haar, tuurlijk, kan je wel begrijpen, hè? En ja, dat is het natuurlijk ook voor Juda, oh ja, stel je dat toch voor, dat kan je eigenlijk niet, hè? Maar twee zonen in het graf, en Juda ziet natuurlijk ook de tranen van Tamar, dat moet ook veel met hem doen. Ja, en toch, in plaats van dat Juda zich nu over Tamar ontfermt, zien we dat hij haar innerlijk toch op afstand gaat zetten. Is er soms iets met die vrouw? Deugt zij wel? Is ze wel te vertrouwen? Is zij niet een, wij zouden zeggen, femme fatale? Een vrouw die mannen verleidt en ze vervolgens in het ongeluk stort. En dan neemt Juda een aangrijpend besluit. Hij zegt het tegen niemand, maar hij neemt zich voor om Sela, zijn derde zoon, niet aan Tamar te geven. Stel je voor, zegt dat Sela hetzelfde overkomt, dat gunt hij Sela niet. En dat gunt hij zichzelf ook niet. Want geen Sela, geen nageslacht, hè, dan stokt de familielijn. En dat, ja, dat is toch niet bepaald eervol. En daarom gaat Juda naar Tamar toe en hij zegt tegen Tamar, Tamar, ja, jij krijgt Sela, zeker wel, maar nu nog even niet. Hij is ook nogal erg jong, we wachten er even mee. En daarom, ik zou zeggen, keer voorlopig even terug naar het ouderlijk huis, naar het huis van je vader en verblijf daar totdat Sela oud genoeg is om te trouwen. Nou, je zou zeggen, dat klinkt oprecht en zorgzaam, maar ja, dat is het bepaald niet, integendeel. Want Juda misleidt Tamar. Hij draait haar een rad voor de ogen. Hij doet haar onrecht aan. Groot onrecht. En dat is waar Tamar ook na een verloop van tijd achterkomt. Juda kijkt niet meer naar haar om. Hij laat haar zitten. Kennelijk heeft hij haar verstoten. Is hij niet van plan om Tamar aan haar te geven, of aan Sela aan haar te geven? Hè? En is het in zijn hart van, laat maar Tamar, laat haar maar zitten. Ik heb Sela niet voor haar over. Ze deugt niet. Hoe pijnlijk voor Tamar. Hè? En ja, hoe vernederend ook. Zie je dat nu? hoe Juda met haar omgaat. Hij staat er vanmorgen niet fraai op, vind je wel. Alles behalve. Hij is, zoals ik bij iemand las, inderdaad lelijk afgezakt. Hij schuift Tamar zo aan de kant. Laat zich leiden door zijn vooroordelen. Er is iets met die vrouw, hè? Denkt hij, zonder na te gaan of hij het wel bij het juiste eind heeft. Dat is erg. Want misschien herken je dat wel. In je eigen leven. Dat mensen opeens zich anders tegenover je gaan bejegenen. Hey, je begrijpt het niet goed, maar je voelt wel aan, hè, er is iets. Ja, dat kan. Het is alsof iemand me toch op afstand zet. Alsof de onderlinge verhoudingen bekoeld zijn geraakt. En dat mensen je gaan mijden. Het kan pijnlijk zijn. O, zeker. Kan ook zijn vanmorgen dat we misschien wel doen wat Juda ook doet. Dat we ons in de onderlinge omgang met mensen laten leiden, ook laten leiden door vooroordelen. Door een eerste indruk. Door achterdocht. Argwaan. Of door een kritische houding. Juda gaat heel onvoorzichtig en onzorgvuldig met Tamar om, hè? Maar dat is voor ons vanmorgen natuurlijk wel een soort spiegel. Hoe gaan wij met mensen om? Zijn wij altijd even voorzichtig en zorgvuldig ook in de omgang met mensen om ons heen? Of trekken wij misschien soms ook heel snel onze conclusies zonder dat we nagaan of onze gedachten eigenlijk wel kloppen en of we het bij het juiste eind hebben? Ah, die man. Die vrouw. Ze zal wel dit. Of we zetten zo even een stempel op iemand. Of we plaatsen iemand in een hokje. Hij dit, denk ik. Ik weet niet zeker, maar mag je wel van uitgaan. Hij dat. Of gaan speculeren. Is er iets met die man? Nou, ik denk het wel. Wat zou jij denken? Ik denk dat. Denk ik ook. En zonder na te gaan of dat nou echt zo is, gaan we ervan uit. En zo gebeurt het, hè. Gaan we mensen beschuldigen van iets waar ze part nog deel aan hebben? Of we schrijven iemand af? Hoe erg? Zeker. God rekent het Juda ook aan. Dat is onzorgvuldige gedrag. Maar dat is ook wat God, als u daar schuldig aan staat, ook aanrekent. Wat God, waarvoor God ons verantwoordelijk houdt. Wat zonde is. Nou, ja. Ja, wij denken misschien wel wat gering over de zonde, maar dat is wat God niet doet. God vindt het vast niet zo erg, hè? Dat kunnen we wel eens denken. Maar God vindt het wel erg. Als wij zo met elkaar omgaan, dat rekent God ons aan. Want mensen zijn maar niet mensen, maar beelddragers van God. En God wil dat wij heel zorgvuldig en voorzichtig met elkaar omgaan. God neemt de zonde hoog op. En ja, als wij er schuldig aan staan, laat het vanmorgen tot ons doordringen. Dan verdienen we wat Juda ook verdient. En wat Er en Onan daadwerkelijk krijgen. Ach man, is het zo erg. Ja, de dood. Je laten leiden door vooroordelen en zo mensen bejegenen door de eerste indruk en daarop afgaan en van daaruit handelen. God zegt, oh nee, maar zo wil ik niet dat je met elkaar omgaat. Ik wil dat je in liefde en voorzichtig met elkaar omgaat. God rekent dit je aan en ja, als wij zondigen, hoe? Eén zonde, God zegt de dood. Zo heilig ben ik, zo volmaakt goed, kan met minste kwaad niet overweg. Ach, zie je vanmorgen, de spiegel die Juda ons voorhoudt, laten we onze blikken niet van afwenden. Maar laten we er vanmorgen eerlijk in kijken en het ook belijden. O Heer, het is niet alleen dit kwaad dat ik heb gedaan. Het is veel erger. Ik ben in ongerechtigheid geboren. Beleid het. Want dat is wat het woord zegt. Wie zijn zonde beleidt en laat, die zal barmhartigheid verkrijgen. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. En we stonden stil bij het onrecht dat Tamar is aangedaan. Onze eerste gedachte, hè, is wat Juda doet. Maar laten we nu letten op hoe Tamar daarop reageert, haar ontucht. Want dan hoort Tamar op een dag dat Juda weduwnaar is geworden. En dan hoort ze ook op een andere dag, of op dezelfde dag, hè, dat hij naar een schaapscheerdersfeest gaat in Timna, jaarlijks festijn. Schapen scheren, wol verkopen en dan met een goed gevulde geldbuidel naar huis. En ja, dan moet natuurlijk op gedronken worden, zo gaat dat. Dat vindt ook Juda. Tamar hoort het en ze neemt een besluit ongekend. Ze legt haar rouwkleding af en ze kleedt zich heel uitdagend als een prostituee. En dat met de bedoeling om maar één iemand te verleiden, haar eigen schoonvader. En Tamar slaagt in haar opzet. Want als Juda haar dan aan de kant van de weg ziet zitten, dan zoekt hij onmiddellijk toenadering. Wat wil je ervoor hebben? Vraagt hij. Nou, zegt Tamar, wat wil je ervoor geven? Een geitenbokje. Goed. Maar ik heb het nu niet bij me. Ik zal het je laten bezorgen. Tamar stemt ermee in, maar, zegt ze, wil ik wel een onderpand van je. Wat wil je? Nou, zegt Tamar, ik wil je zegelring, ik wil je staf en ook je ketting. Tamar vaagt de spullen die typisch zijn en die typisch horen bij een herdersvorst, hè, die Juda is. En Juda, gedreven door genotzucht, stemt er zonder nadenken mee in. En zo komt het tot ontucht, zedeloosheid. En dan, niet lang daarna, stuurt Juda een vriend op pad om het geitenbokje bij de prostituee af te leveren in ruil voor zijn persoonlijke spullen. Maar dan blijkt dat ze onvindbaar is. Publieke vrouw in Timna, zeggen de mensen. Nou, die hebben we hier niet. Gelukkig niet, zeg. Ja, wat nu? Nou, denkt Juda, laat maar zitten. Laten we er vooral geen ophef over maken. Stel je voor dat het zou uitkomen, dat zou niet goed zijn. Dan zou mijn naam eraan gaan. Hij denkt, verbergen. Laten we ervoor zorgen dat het niet uitkomt. He, zie je? Wegstoppen. De zonde, tuurlijk. Verdringen. Ver van je vandaan houden. He, net als David deed. Na zijn overspel met Bathsheba. He, deed er ook alles aan om dat niet te laten uitkomen. En hij leefde verder. Ja. En zogenaamd hield hij de stand op, een schone schijn, zouden we zeggen. Alsof er niets was gebeurd. Dat is wat we vandaag ook in onze samenleving aantreffen. Hè? Een zekere vorm van hypocrisie. Alles kan, alles mag, zolang het onszelf betreft. En dan, oh wee, als we in de fout gaan en we horen dat een ander in de zonde valt, misschien wel per ongeluk, dan staan we meteen met ons oordeel klaar om anderen af te schrijven. Dat is wat we ook zien bij Juda. He, want als hij dan hoort dat Tamar in hoererij zou zijn vervallen en zwanger is, dan ontsteekt hij meteen in woede. Zij, roept hij uit, ze werd een smet op onze naam. Weg met haar. De stad uit. Verbranden. Ja, en dan gaat het snel. En dan komt het tot een soort rechtszitting. Zo stel ik me dat dan voor, hè, waarbij Tamar op een zeker moment enkele spullen laat zien. Juda ziet ze ook. Hij kijkt eerst verbaasd, hè, maar dan al snel raakt hij helemaal ontzet. Want ja, wat heeft Tamar bij zich? Een zegelring? Zijn zegelring. Een ketting. Ah ja, maar het is zijn ketting. En die staf. Zijn staf. Juda trekt wit weg. Hij kan geen woord meer uitbrengen. Tamar wel. Zie toch eens, zegt ze, vers 25. Van wie deze voorwerpen zijn. Zie toch eens. Dat is eigenlijk wel opmerkelijk. Ze gebruikt precies dezelfde woorden die Juda en de broers ook gebruikten, hè, toen ze bij vader Jacob kwamen met dat kleed van Jozef, om hem te vertellen dat Jozef waarschijnlijk was omgebracht of wat, dat er iets heel ergs met hem was gebeurd. Toen zeiden ze tegen Jacob, zie toch eens dit kleed. Deze veelvervige rok onder het bloed besmeurd. Zie toch eens, is iets ergs met Jozef gebeurd, denk je niet? Nou, zie toch eens, is ook wat Tamar zegt. Zie toch eens van wie deze voorwerpen zijn. Juda ziet het. En het dringt onmiddellijk heel helder tot hem door. Niet Tamar heeft hem misleid. Hij Tamar. Niet Tamar heeft hem groot onrecht aangedaan. Hij Tamar. Niet Tamar is schuldig. Hij zelf. En wat nu zo heel bijzonder is in deze geschiedenis, dat is een, ja, toch een heel treffend moment in deze geschiedenis vol gebrokenheid. Juda erkent het. Jawel, hij erkent het. Hij wurmt zich er niet onderuit. Dat kan natuurlijk ook niet, hè. Het is te duidelijk het bewijs, hè. Maar hij gaat het ook niet vergoelijken of proberen klein te maken. Nee. Hij komt eerlijk voor de dag. Zij, zegt hij, vers 26, Tamar is rechtvaardiger dan ik. Of, zoals het Hebreeuws het zegt, Tamar is tzadeka. Rechtvaardig. Tzadeka, Tamar. Jawel, tzadeka, dat komt van tzadik. Tamar is een ware Israëliet, zegt Juda eigenlijk. Hè? En hoe treffend is dat? Hij zegt eigenlijk, Tamar is een vrouw die het goede zoekt. Die het goede voorstaat. Zij is rechtvaardiger dan ik. En daarmee spreekt hij haar vrij. En zegt hij dat hij zelf de hoofdschuldige is. Het komt door mij, zegt Juda. Ach, daarmee is Juda vanmorgen voor ons ook. Tot een voorbeeld. Dat mag hij zijn, jazeker. Want, laten we vanmorgen eerlijk zijn. Ook wij zijn allemaal geneigd om het, ja, dat wat we hebben gedaan klein te maken, hè, en weg te stoppen. En nou ja, zeggen we dan, we zijn allemaal mensen. En ja, er is toch ook, hè, vergeving, het evangelie. Maar nee. Dit is nu juist waar de Heere op uit is. De Heere stuurt er altijd in het leven van mensen op aan. Keer op keer, hè, voor het eerst en daarna steeds weer, dat ze eerlijk voor de dag komen. En belijden wat in hun hart is. En de zonde die ze hebben bedreven. Ach, wil je dat vanmorgen ook niet doen? Want dan gaat het echt zo meevallen. En het is wat de Heere zo graag ziet, dat je niet meer je stand ophoudt. En dat je jezelf niet mooier voordoet dan dat je bent. Maar dat je vanmorgen ook instemt met de dichter van de psalm. Bekend, o Heer, oprecht aan u mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Zo komt er ruimte voor genade. Voor Gods ontferming. God staat er klaar mee. God wacht erop. Hij wil niets liever ook vanmorgen dan genade uitdelen. En dat voor de grootste der zondaren. Ja, en tegelijk rijst toch ook de vraag, hoe moeten we dat nu van Tamar zien, hè? Dat valt toch niet goed te praten, toch? Nou, dat is ook zo. En dat realiseren Tamar en Juda zich ook. Vandaar ook dat we lezen in vers 26, dat zij na deze ene keer in Timna ook nooit meer seksuele omgang met elkaar hebben gehad, hè? Ja, maar toch. Waarom doet Tamar dit nu? Wat drijft haar? Revanche? Oog om oog, tand om tand? Verklaarders denken er verschillend over. Maar zelf ben ik echt van overtuigd geraakt dat Tamar ten diepste toch wordt gedreven door een verlangen om moeder te zijn. Meer dan dat, om moeder te zijn in Israël. Jawel, niet voor niets noemt Juda haar tzadeka, rechtvaardig. He, omdat ze zich niet zozeer laat leiden door verkeerde motieven, maar juist door heel nobele motieven. En zij heeft maar één wens. Moeder worden. Jawel, moeder van een kind. Het kind. Het zaad van Abraham. Over wie ze heeft gehoord. Jazeker. Tuurlijk heeft ze dat gehoord. Bijzonder volk uit Abraham geboren. Het volk met de belofte. En dat is waarnaar ze verlangt. Ze verlangt moeder te worden van het beloofde kind. Daarom komt ze tot deze daad. Nou, denk ik. Weet je op wie ze daarmee lijkt? Op de vader van Juda. Jacob. Had ook zo'n diep verlangen, hè? Een diep verlangen naar het eerstgeboorterecht. Naar de grote zegen die de Heer had beloofd aan Abraham en Isaac. En wat deed hij? Als tweede kind van dat gezin zou hem de grote zegen ontgaan. Maar hij wilde zo graag die grote zegen. Wat deed hij? Hij bedroog zijn vader Isaac. Ook met een geitenbokje. En hij legde de vellen van het dier op zijn arm en hij deed alsof hij ezel was, helemaal vermomd. Ik hoorde ooit een keer een dominee zeggen, hij leek wel een vogelverschrikker. Ja, zo stond hij daar. En toch, hè. Dat is nou vlees en geest. Door elkaar heen. Vlees, jawel, bedrog van zijn vader, de zonde. En tegelijkertijd. Ook geest. Dat wat van de geest is, door de geest gewerkt, een verlangen naar de zegen van God aan Abraham toegezegd. En dat is denk ik wat we aantreffen bij Tamar. Uit op de zegen van God. Ze wil moeder worden in Israël. En daarom neemt ze de toevlucht tot een daad die verre van goed te keuren is. Integendeel, een verkeerde daad. En toch een daad die getuigt van haar hoge achting voor het woord van God. Voor de belofte aan haar ouders, schoonouders gedaan. Toen ik hierover nadacht tijdens de voorbereiding van de preek, kwam het woord van Jesaja 64 vers 7 voor ogen. En dat trof mij toch wel. Jesaja schilderde de geesteloosheid van het volk Israël uit in zijn dagen. Ja, iedereen leefde er maar op los en deed wat goed was in eigen oog. En dan zegt Jesaja, daar is niemand die u zoekt, o Heere. En er is niemand die zichzelf opwekt dat hij u aangrijpt. Niemand die tot u de toevlucht neemt en zegt, o God, hoe moet het toch? Denk aan ons in genade. Tamar doet dat hier. Zij grijpt de Heer aan. O God, uw woord, uw belofte. Ah ja, ze handelt verkeerd. Ja, maar denk maar niet dat ze door genotzucht wordt gedreven. Nee. Diep verlangen naar de belofte van het evangelie. Dat denk ik. Als u daar anders over denkt, dat mag. Hè? Daar is vrijheid van exegese. Maar dit is wat ik vast geloof. De belofte heeft haar aangegrepen. En omdat de belofte haar heeft aangegrepen, grijpt zij de belofte aan. Begrijp je dat? De belofte van het evangelie heeft haar bezet. Haar aangegrepen. En nu grijpt zij de belofte aan. O, laat zo het evangelie u aangrijpen. De belofte van vrije genade voor de grootste der zondaren. En ga uit naar de Heer en zeg, o Heere, ik heb u nodig. Ik kom tot u. Tot u alleen. Ach, hoe ook. De Heer beschaamt het verlangen van Tama niet. He, want dwars door alle gebrokenheid heen gaat hij haar de wens van haar hart geven. En dat is wat we zien in de laatste gedachte. De oudste zoon van Tamar, verwekt door Juda en voortgebracht voor Juda. He, want dan vindt enkele maanden later de bevalling plaats. En ja, wat gaat dat ook opmerkelijk, hè? Als je dat leest. Tamar blijkt zwanger te zijn van een tweeling. En dan breekt het moment van de geboorte aan. En dan op een bepaald ogenblik steekt een van de kinderen zijn armpje uit, zijn handje. En de verloskundige ziet het. En ze bindt meteen een scharlaken koordje dat klaar ligt om het polsje heen. Deze komt eerst, zegt ze. En dat is natuurlijk handig, zo'n polsbandje. Want als straks beide kindjes geboren zijn, ja, een tweeling lijkt heel erg op elkaar. Je zou ze verwisselen. He, maar door zo'n scharlaken koordje weet je precies, dit is de oudste. Zie. Maar ho. Tot verbazing van de verloskundige trekt dat kindje zijn armpje weer terug. En het andere kindje dient zich aan. Wat krijgen we nu? Roept de vroedvrouw uit. Hoe krijg je dit voor elkaar? Je breekt er zo doorheen. Peres, zegt ze in het Hebreeuws. Peres, doorbraak, breuk betekent dat. En dat is wat dit kindje doet. En hij slaat als het ware een bres, een scheur. Nou, zo moet dat jongetje dan ook maar heten, zegt Tamar. Peres, doorbraak, bres, hij die een breuk slaat. En dan volgt daarna het andere kindje spoedig. Sera. Lichtglans. Dan zie je die twee kinderen. In de armen van Tamar. Oh, wat moet er door die vrouw heen gegaan zijn, hè? Blijde moeder van kinderen, jawel. Ja, en wat nou zo bijzonder is, en wij weten het, maar daar mogen we vandaag echt wel even bij stilstaan, hè? Wat een groot voorrecht, hè? Nou wordt dit oudste kindje ingevoegd in de lijn die loopt van Abraham naar de geboorte van de zoon van Abraham, 2000 jaar later. De geboorte van de Heer Jezus Christus. Want dan gaat het van Abraham naar Isaac, van Isaac naar Jacob en dan van Jacob naar Juda. En van Juda naar Peres. En van Peres gaat het naar Boas, die te horen krijgt als Obed wordt geboren. De Heere zegen u met de zegen van Peres. En dan gaat het zo verder naar David. En van David gaat het naar de zoon van David, de Heere Jezus Christus. Zie je dat nu? Zo doet God dat. Ja, maar wat wil dat nou toch zeggen? Hè? Dat de Heere, nou, dat kind nou zo wonderlijk ter wereld komt. Via zo'n breuk. Ja, dat leert ons ook wel dat de Heere zelf die geslachtslinies bepaalt. Hè? Dat is echt in zijn hand. En daar zou ik heel veel over kunnen zeggen, maar dat ga ik nu vanmorgen niet doen. De tijd gaat ook verder. Hè? Maar de Heere die kiest zelf uit. Hè? Het is niet Kain, dan zouden wij denken, grote sterke kerel. Nee, maar het is Abel. En dan is het ook niet Esau, die man die zoveel aan kan, maar het is die zwakke Jacob. En dan is het niet Zera, die als eerste zich aandient, maar dan is het Peres. God bepaalt. Maar het leert ons nooit. Peres breekt op een bijzondere manier door. Hij is een echte doorbreker. Dat typeert hem, maar dat typeert ook hem die 2000 jaar later uit hem geboren zal worden. Christus Jezus, de Peres, de grote doorbreker, wat dan? Wel, hij zal komen in een wereld die hermetisch voor hem is afgesloten. Een wereld vol zonde. Een wereld vol vijandschap. Een wereld waarin voor hem geen plaats is. Waar alle mensen, u en ik, ook hem toeroepen. Wijk van ons, aan de kennis van u hebben we geen behoefte. Ga weg van ons. Een wereld die onder de koepel is van het oordeel van God over de zonde. De vloek van de wet. Heel de wereld. Maar hij zal erin komen. Jawel. En hij zal zich door niets en niemand laten weerhouden. Hij komt. Hij komt. Hij komt. Jawel. Advent. De zoon van Abraham zal komen. Door de onmogelijkheid heen. En wij mogen weten. Wat zo heerlijk is. Waarmee we zo bevoorrecht zijn. Hij is gekomen. De zoon van Tamar. De zoon van Juda. Hij is gekomen. Jawel. En waarom? Nou moet je opletten hoor. Nou. Ik weet al wel wat u gaat zeggen. U weet het niet. U weet het niet. Oh. Waar hij voor. Kinderen. Waarvoor is de Heer Jezus naar de wereld gekomen? Weten jullie dat? Door de onmogelijkheid heen. Groot wonder. God wordt mens. Daalt af. Waarom? Moet je onthouden. Hè? Nooit vergeten. Maar vraag of de Heer je het echt laat zien. Hij is gekomen. Om de zonde. Zich te laten toerekenen. Eerzucht. Genotzucht. Het onrecht wat je anderen aandoet. Je vooroordelen. Mensen wegzetten. Cancelen. Hij wil het alles op zich nemen. Daarvoor komt hij naar deze wereld. Om de straf te dragen die zondaren verdienen. En dat is wat hij heeft gedaan, want dan zie ik hem gaan. Naar de kruisheuvel. Naar het hout, het vloekhout. Zie hem gaan. En oh, wat een onrecht leidt hij daar, veel groter dan het onrecht dat zijn moeder Tamar is aangedaan. Iedereen wijst hem af, iedereen verwerpt hem. En toch gaat hij deze weg. Waarom? Om zo voor de zonde te betalen. En dat is wat hij doet. Hij betaalt voor de zonde met de dood. Zie hem hangen. Hij geeft het leven. En hij laat zich neerleggen in het graf. In doeken gehuld. Grote steen ervoor. Onmogelijk kan hij er ooit nog uitkomen. Nou, nee. Het is een teken dat hij volkomen voor de zonde heeft betaald. Echt gestorven in het graf. Maar let op. Wat niemand kan, wat volstrekt onmogelijk is, doet hij. Op de derde dag. Oh, hij staat op. Hij breekt de banden uiteen. De boeien van de doden van het graf. De steen wijkt. Hij zet zijn voet op de aarde. En de wereld dreunt van blijdschap. Deze Heer Jezus Christus die betaald heeft voor de zonde staat op. Als de grote Peres komt hij tevoorschijn. Hij breekt er doorheen. Door de banden van de dood. En hij staat op in het nieuwe leven. Het eeuwige leven aan de andere kant van de dood. Het is wat deze Peres doet. O, zie hem vanmorgen staan. De Heer Jezus Christus, de volkomen zaligmaker. Hij heeft groot heil verworven, het eeuwige leven. Zegeningen, jongen, als je daarin mag delen. Meisje, dan ben je zo gelukkig. allergrootste zegeningen. Hij heeft het verworven. En weet je wat ook? Hij gaat het ook uitdelen. Jawel, hij verwerft de zaligheid. En hij deelt de zaligheid uit. Daarom ben je vanmorgen hier. Omdat hij je behoud op het oog heeft. Omdat hij niet wil dat enige verloren gaan. Hij komt tot mensen als Juda. Moet je het ook belijden, u die thuis meeluistert, dat je als Juda bent. O, God ziet je wel zitten in je ellende. Belijd het maar. O Heer, ik ben ook zo. Gevallen in de zonde. Eerzuchtig, zelfzuchtig mannetje. Zulke zoekt de Heer Jezus. Zulke heeft hij op het oog. Kom, hij nodigt je. Mijn zoon, geef mij je hart, je leven. U hier vanmorgen. Hij komt ook tot u. Hij zegt, kom, geef mij je hart. Hij biedt zich aan. Aan zondaren. En hij is maar op één ding uit. Dat je hem in de armen laat neerleggen. Zoals Tamar Peres zich in de armen liet neerleggen. En wie hem heeft, heeft vrede met God. Ah, misschien zeg je vanmorgen, mijn hart is zo hard. En het is zo gesloten. Ik krijg het niet geopend. Heb je zo'n hart? Ik heb ook zo'n hart. Ja. Dan is je zaak niet hopeloos. Integendeel. Geef de hoop op jezelf maar op. Geef maar op. Als je nog probeert een hoopje te krijgen. Ja, ik hoop toch wel dit of dat. Nee, nee. Van u is geen verwachting. Maar van hem wel. Hij is de grote doorbreker. Voor hem is geen hart te hard. Geen harten gesloten. Geen deur zo dicht geroest. Of hij weet het wel geopend te krijgen. Met één druppeltje van zijn liefde. Hij heeft er de macht toe. En hij is er zo gewillig in. Om juist zondaren zalig te maken. Daarom leg je hart in zijn hand. Zie hoe hij er om bedelt. Mijn zoon. Mijn dochter, geef het aan mij. Zul je zijn vriendelijke vraag naast je neerleggen? In ongeloof doorgaan? Ach, wie tot Christus vlucht, ontvangt eeuwig leven. Die is een tzaddik, volkomen rechtvaardig. Die mag zich in God verblijden en zich in hem verheugen. Geef dan eeuwig eer. Onze God en Heer. Amen. Wij gaan samen zingen. Volgens mij een moeilijke psalm qua melodie. Maar ik wil het toch graag laten doen. Laten we zingen uit 114, het eerste en ook het vierde vers. Toen Israël het Egyptisch rijksgebied en het volk zo vreemd van aard en taal verliet, werd Juda God ter woning. Hij wijdde zich dit volk ten heiligdom. En wat er verder volgt, 1 en 4 van Psalm 114.
gemeente eindigt nu met dankgebed. Heere, wat een wonderlijke geschiedenis waarbij we vanmorgen stilstonden. Maar wat tekent het toch aan de ene kant wie wij zijn als Juda, vol vooroordelen, ruw in de omgang met mensen, onvoorzichtig, zelfzuchtig, ook genotzuchtig. Maar wat tekent het aan de andere kant ook wie u nu bent, dat u nu uit zulke mensen als wij zijn geboren wilde worden, mens onder de mensen, maar zelfs zonder de zonde, en ook voor zulke mensen. En dat u zich nu niet schaamt om zulke mensen op te zoeken en hen broeders te heten. O Heere Jezus, wat is er dan toch in uw hart enkel liefde. En nu bent u ook de grote doorbreker. Wij breken niet door. U breekt door. U opent de hardste harten. En die ongevoelig zijn en dood in zichzelf. En die zichzelf niet tot geloof kunnen brengen. Die benauwd worden van anderen die zo makkelijk over het geloof spreken. En diezelfde banden van het ongeloof voelen knellen. O Heere Jezus, u weet daar raad mee. Gode zij dank, is u alle macht gegeven in hemel en op aarde. En als u komt door de belofte van het evangelie en de belofte ons aangrijpt. O Heere, dan gebeurt het. Dan gaan de deuren open. Dan krijgen we leven. Ogen om op u te zien en armen die zich naar u uitstrekken. Och, dat hij de mijne was. En dan kunt u het ook zo doen, Heere, dat het zo ruim wordt en zoveel liefde erin meekomt, dat we werkelijk zelf ook gaan doorbreken door uw genade. In de ruimte komen, omdat we zo helder zien, alles is volbracht en er hoeft van ons niets meer bij. Wat wordt zalig, wordt het dan eenvoudig, Heere. Want dan heeft u alles gedaan en dan hoeft er van ons niks meer bij. En dan, ja, wat een wonder dan dat u naar zulke wil omzien in ontferming. Heere, we dragen elkaar aan u op. We bidden voor hen die het moeilijk hebben, die een kruis dragen, in rouw verkeren. Geef uw zegen. Die dierbare verloren, ontfermt u zich over hen. Heere, wij bidden u voor de zieken in het midden van de gemeente. Zij die psychisch lijden. Misschien ook wel aan de gevolgen van groot onrecht dat in hun leven is aangedaan, waaronder ze gebukt gaan. Wilt u nabij komen, zij die worstelen met het leed van de gevolgen van de zonde. O Heere, ontfermt u zich over hen. En we bidden ook voor hen die lichamelijk ziek zijn, sommigen al heel lang. We bidden ook voor Mitte. Wilt u haar omringen met uw zorg, haar dragen, ook als er onderzoeken plaatsvonden en nog plaatsvinden. Wilt u artsen wijsheid geven en dat er goede behandelingen ook mogelijk zullen zijn en wilt u die dan ook zegenen. U weet wat het met haar doet, zoekt u haar op, Heere, in deze weg, ook zo onbegrepen. Uw weg is soms omgeven met raadsels en vragen. Ach, we bidden van u, spreekt u zelf tot haar en maakt u zich aan haar bekend en dat ze u mag volgen. Heere, we dragen ook Adriaan aan u op. O, geef hem oog op u, wie u bent, zo groot en hoog verheven, ook wie hij zelf is. Wij kunnen niet verder komen dan Juda, Heere. Wij moeten belijden dat we erger zijn als hem. Wat hebben we toch al niet gedaan? In het leven van, in het oog van anderen valt het misschien wel mee, maar in uw oog. Maar Heere, wij bidden van u, mag zijn oog ook op u zijn, Heere Jezus. Die de moeite en het verdriet aanschouwt. En die juist gekomen bent om zondaren op te zoeken in hun nood, in hun ellende. O, legt u uw hand op hem. En spreek slechts één woord, Heere. En dan wordt het anders. Dan komt er licht en troost. En ook een stille hoop en vreugde en verwondering over u. Heere, doet u wat u heeft gezegd bij monden van de profeet Jesaja. Ik zal u oprapen. Ik zal u dragen. Ik zal u redden. En Heere, zo komen wij tot u met alle die het moeilijk hebben. Het ging vanmorgen ook over Tamar, die er zo naar verlangde om moeder te worden. En dat verlangen kan ook onder onze vrouwen zijn, de moeders van de gemeente. En dat het in uw wijsheid toch zo is, dat het niet is vervuld. We bidden voor hen die kinderloos zijn. Zegent u hen, in de weg ook die ze gaan. U heeft voor hen een ander doel, maar het kan ook soms zo, ja, vragen in ons hart teweeg brengen. En toch, Heere, wij bidden van u, wilt u hen zegenen. En ook danken voor wat u in hen geeft. Want al zijn ze niet letterlijk moeder, toch is er de moederlijke zorg die ze mogen besteden aan anderen. En Heere, daar mogen we uw naam ook voor erkennen. En zo dragen we elkaar aan u, de levende God, op. Als we worstelen met de gevolgen van de zonde, o Heere, wijs ons de weg. We bidden zo voor heel de gemeente. Mogen uw naam ook erkennen voor al dat wat goed gaat. En dat we ook elkaar mogen hebben, elkaar tot een hand en een voet mogen zijn. Mag dat ook daadwerkelijk door uw genade zo zijn, Heere. We bidden voor de kerk, in ons eigen land, erbuiten. Zegent u hen waar verdrukking is en moeite, vervolging. Heere, we bidden ook voor Syrië, waar nu zoveel gebeurt. Waar het regime ineenstort. Waar allerlei andere groeperingen om de macht gaan strijden. We bidden u, geeft u vrede in het Midden-Oosten. En denk ook aan hen die bij uw gemeente behoren. We dragen hen aan u op. O Heere, ontfermt u zich in alle nood en zorg. Zegent u de mensen in Gaza, de vrouwen, de kinderen, de mannen. O Heere, wat een overstelpende noden zijn ook daar. Geeft u spoedig vrede. Wil u zijn met uw eigen volk, het Joodse volk. Breng tot bekering, Heere, zoals u ook heeft beloofd. Geheel Israël zal zalig worden. Wilt u al deze gebeurtenissen en omstandigheden laten meewerken ten goede. En zo komen wij tot u. Dragen we elkaar aan u op. Verzoen onze zonden. Geef een zegen. En stel ons tot een zegen. In Jezus' naam. Amen. We gaan nog zingen samen. Psalm 68, het derde vers. Spring op van vreugde. En wat er verder volgt, 3 van 68. Gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.